Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik dan, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En het zal u niet vreemd in de oren klinken als ik u ga zeggen dat deze podcast geheel gewijd is aan de verkiezingen in Israël gisteren, de uitslag en de gevolgen wat we kunnen verwachten en wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele nieuwe regering. Maar zoals altijd, eerst even het weer. Nou, gisteren was natuurlijk een topdag. 28 graden, heerlijk. 150.000, 200.000 mensen gingen erop uit. De stranden zaten overvol. De parken, de nationale parken, de natuur. Mensen gingen overal naartoe waar het maar lekker was. En natuurlijk de traditionele, ik noem het maar, verkiezingsbarbecues die overal op het strand, in natuurparken en gewoon thuis in de tuin of op het balkon werden gehouden. Want dat is ook een traditie in Israël. Als er verkiezingsdag is, dat is een vrije dag in Israël. Je hoeft niet te werken, je mag het wel, winkels waren ook open. Maar dan ga je toch met je familie barbecuen. En dat werd dan gisteren weer volop gedaan. Want tradities, die moet je wel in ere houden natuurlijk. Dat stemmen, ach, dat kostte maar een paar minuten. En daarna lekker genieten van het weer. Vandaag is het 21, 22 graden. Best lekker, blauwe lucht. Heel weinig wolkjes. Ja, in de verte in het noorden zie ik wat wolken hangen boven de bergen, boven de Karmel. Maar het is lekker weer en het blijft zo. Het voorjaar is echt van start gegaan. Misschien een klein dipje, maar voorlopig ziet dat er niet naar uit en worden de temperaturen alleen maar hoger. En dan de verkiezingen. Ja, dat was me wat gisteren. Eerst de hele dag allerlei analyses en prognoses. Alleen maar op wat mensen dachten. Maar dan gisteravond om 10 uur sloten de stembussen. En kwamen de eerste prognoses naar buiten. En de exit polls gisteravond gaven aan een overwinning voor Benny Gantz met zijn alliantie Blue and White. U weet, in die alliantie zitten Moshe Ayalon, een voormalig opperbevelhebber, Gabi Ashkenazi, een voormalig opperbevelhebber, en Yair Lapid van de partij Yes Atid. En dat ging zo'n uurtje door eigenlijk. En de geluiden werden steeds sterker dat het best wel eens een overwinning voor Gantz zou worden. Maar, werd er ook meteen gezegd, een coalitie zal hij heel moeilijk kunnen smeden. Kijk, in Israël werkt het systeem zo. Je kan wel als partij winnen, maar dat betekent nog niet dat je ook de premier kan leveren. Want president Rivlin gaat volgende week beginnen, zondag, met de eerste consultaties van alle partijleiders. Die zullen dan zeggen welke partij zij denken dat de beste kansen heeft een coalitie te vormen. Nou, zoals het er nu naar uitziet, zal dat de Likud zijn, dus Netanyahu. Maar er zit nog een probleem. Ik zal u dat zo dadelijk uitleggen. In ieder geval, op een gegeven ogenblik gisteravond, zo tegen een uur of 11, 11:30, was het opeens 35 zetels voor zowel Blue and White als Likud van Netanyahu. Daarnaast bleek dat het rechtse blok, ja, daar zaten toch een paar verrassingen bij. De grootste verrassing was eigenlijk dat de 5 rechtse en ultra-orthodoxe partijen 32 zetels bij elkaar haalden. En vooral de 2 ultra-orthodoxe partijen, Shas en UJT, die United Jewish Torah, die haalden ieder 8 zetels. En ja, dat is vrij fors. Is dat goed? Nou ja, voor Netanyahu misschien wel, maar de eisen die zullen wel komen. In ieder geval, Netanyahu zou dus een coalitie bij elkaar kunnen maken met een kleine meerderheid. Maar daar zitten nog wat addertjes onder het gras. Ik zal u dat zo uitleggen. Wat erg opvallend is, is dat Labour, de voormalige arbeiderspartij, slechts 6 zetels heeft gehaald tot nu toe. En dat is het laagste, het slechtste resultaat ooit behaald. En dat voor een partij die na de oprichting van de staat Israël in 1948, 30 jaar lang Israël heeft geleid als regering. Waar ligt hem dat nou aan? Nou, ten eerste ligt het aan de huidige partijleider, meneer Gabay. Dat is geen krachtig figuur. Hij is ooit lid geweest van de Likud, maar daar uitgezet. Heeft uiteindelijk zijn thuis gevonden, om het zo maar te noemen. Bij de Arbeiderspartij, is leider geworden. Maar zal binnenkort ook worden afgezet. Want er is hem al dringend gevraagd van... kijk jij maar of je wat anders kan gaan doen. Wat ook opvallend is, is dat Naftali Bennett en Ayelet Shaked, de huidige minister van Onderwijs, en Shaked, de huidige minister van Justitie, op dit moment net 0,11% tekort komen om in de Knesset te komen. De kiesdrempel voor de Knesset is 3,25%. Als je daar dus onder blijft, dan kom je niet in de Knesset. Haal je die 3,25%, dan weet je ook dat je in de Knesset gaat met 4 zetels. Want dat is het aantal zetels om die 3,25% te halen. Zij zitten daar net onder. Op dit moment, op het moment dat ik deze podcast maak, worden nog steeds de stemmen geteld van alle soldaten, alle dienstplichtigen, alle beroepssoldaten en de diplomaten overal ter wereld. Dat zal nog duren tot het eind van de dag. Mogelijk zelfs nog in de avond. Daar zou misschien een mogelijkheid zijn voor Bennett, dat hij door die stemmen van de soldaten, ja, misschien net de kiesdrempel haalt. Ik hoop het voor hem, maar ik rekende niet echt 100% meer op. Hij is ook een beetje te extreem geweest. Althans, vooral, er zijn 2 dingen gebeurd. Of eigenlijk 3. Het domste wat hij gedaan heeft is een soort rapvideo maken die totaal verkeerd uitpakte. Samen met Ayelet Shaked. Zij mag er dan wel leuk en mooi en lekker uitzien. Maar ja, je bereikt toch niet je doel als het een parodie gaat worden. Daarnaast wordt hem kwalijk genomen dat hij verleden jaar dreigde in november op te stappen als Netanjahu niet harder zou optreden tegen Gaza. U weet, we hadden toen een week een behoorlijke strijd in Gaza met Hamas. Daar is hij later op teruggekomen. Dat wordt hem nu verweten, dat hij wel veel roept, maar niets doet. En wat tegen hen heeft gewerkt, is het feit dat Shaked de macht van het Hoge Rechtshof wilde inperken. Israël kent geen grondwet. Dat betekent dat elke wet die aangenomen wordt, getoetst wordt door het Hoge Rechtshof. Zij wilden dat veranderen en zij wilden de toetsing laten plaatsvinden in de Knesset door speciale comité's. Nou, dat werkt natuurlijk niet en dat zagen de gewone Israëli's ook wel, dat het dan helemaal een zootje wordt. Dus ik denk zomaar dat deze 3 redenen de oorzaak zijn dat ze mogelijk niet in de Knesset komen. Dan Israël Beteno van Lieberman, de partij waarop veel Russen hebben gestemd, en de Union of Right Wing Parties, die hebben allebei 5 zetels. Meretz, een linkse partij, komt met 4 zetels. Die heeft net de kiesdrempel gehaald. En wie ook de kiesdrempel net heeft gehaald, en dat is opvallend, dat is de huidige minister van Financiën, Kalon, die met zijn partij Kulanu ook 4 zetels krijgt, mogelijk 5. Maar in ieder geval niet meer de 10 die hij bij de vorige verkiezingen haalde. De Arabische partijen, de 2 Arabische partijen, hebben ieder 4 Knesset-zetels gehaald. Een andere verrassing die er is geweest, is dat Zehut van Moshe Feiglin, die ook door Netanyahu eigenlijk binnen zijn mogelijke rechtse coalitie was binnengehaald. Die man die was in de polls, nou werd gezegd van nou die krijgt wel 6 tot 8 zetels. Nee, dat wordt een toppertje. En waarom? Omdat hij voorstander zou zijn van legalisering van marihuana, cannabis dus. Maar uiteindelijk kreeg hij maar de steun van 2,53% van alle kiezers. Nou, dan kom je dus niet in de Knesset. En daar wringt hem nou de schoen voor Netanyahu. Hoezo? Nou, ik zal u zeggen wat op dit moment de stand van zaken is. Op dit moment is de stand van zaken dat Likud en Blue and White ieder 35 zetels hebben. United Torah 8 zetels. Shas, de ultra-orthodoxe partij, ook 8 zetels. Labour 6. De Arabische partij Haradas Taal 6. URP, dat is ook een rechtse partij, 5. Israel Beteno 5. Meretz, de linkse partij, 4. Kulanu 4. En de Arabische partij Balad ook 4. Dat betekent dat Netanyahu zou kunnen rekenen op een meerderheid van 65 zetels. Likud heeft 35. Dan komt daarbij UTE Shas met ieder 8. Dan komt daarbij Israël Beitenu met 5, URP met 5 en Kulanu met 4. Dat betekent dat hij dan 65 zetels heeft. Maar, en hier komt het addertje onder het gras waar ik eerder over sprak. Er worden eisen gesteld. Er worden eisen gesteld door bijvoorbeeld URP die zegt van hé, wacht eens even. Wij willen in ieder geval 2 ministersposten. Wij willen onderwijs en justitie. Nou, Netanyahu heeft daarvan eerder gezegd, dat ga ik niet doen. Dan wordt er een eis gesteld door Shas. Shas zegt, wij willen opnieuw het ministerie van Binnenlandse Zaken. En UTJ zegt, een orthodoxe partij, als wij de coalitie ingaan, dan willen wij dat al het openbaar vervoer op Shabbat wordt stilgelegd. Dat betekent dat ook wat zij willen, alle winkels dichtgaan op Shabbat. Er zijn nu nog in diverse plaatsen zoals Tel Aviv, maar ook in Jeruzalem. Er zijn er altijd al een aantal, ja, makolets, buurtwinkels open, kleine supermarktjes. Er zijn af en toe kledingzaken open, zoals in Tel Aviv, in de Namal, het uitgaanscentrum aan de kust, bij het Hilton Hotel. Er zijn wat restaurants open, die willen ze ook gesloten hebben. Daarnaast zegt Israël Beteno, luister, wij willen wel, wij gaan niet met Gantz in een coalitie, maar als jij ons wil hebben, Netanyahu, dan zal je toch Gaza moeten aanpakken zoals wij dat wilden. U kunt zich nog herinneren dat Lieberman was minister van Defensie. Toen in november die grote strubbelingen, die gevechten gaande waren een week lang. Lieberman wilde harder optreden tegen Hamas en consorten. Die wilden ook een stopzetting van het elke maand weer overbrengen door Israël van de miljoenen dollars uit Qatar aan Hamas, naar Gaza. Netanyahu weigerde dat, waarop Lieberman zei, oké, dan stop ik als minister van Defensie en dan bekijk je het maar. En dan praten wij na de verkiezingen verder. Nou, deze eis heeft hij al bij Netanyahu neergelegd. Als Netanyahu deze eis niet inwilligt, Lieberman kennende, het is een rouwdouwer, het was een voormalig, nachtclub bouncer. Die gaat dan gewoon niet in die regering zitten, want hij is niet zo'n machtswellustiging. Het gaat hem niet om de macht. Maar als hij in de regering zit, wil hij wel iets kunnen doen en wil hij wel zijn ideeën kunnen uitvoeren. Nou weet hij ook, Lieberman, dat vele Israëliërs vinden dat er voor eens en voor altijd iets gedaan moet worden om van dat gedonder in, letterlijk en figuurlijk gedonder, in Gaza af te zijn. En Hamas gewoon, ja, ik wil niet zeggen een kopje kleiner te maken, maar in ieder geval dat dat geweld stopt. Dus als zijn partij niet in de coalitie gaat, dan zit Netanyahu met een coalitie van in totaal 60 Knessetleden. Nou, de Knesset bestaat uit 120, dus dat is veel te weinig. Dat gaat hem niet worden. Wat is dan het alternatief? U zult het misschien gek vinden van mij, maar ik hoor steeds meer mensen, want ik heb vanmorgen ook met een aantal mensen gesproken, gewoon in de straat, maar ook anderen die er veel meer van af weten dan ik. Slokje water, sorry. En die zeggen, luister, de mooiste, de allerbeste oplossing voor Israël en voor iedereen zou zijn als er een regering komt van Likud en Blue and White, van Gantz en Ashkenazi. Die hebben bij elkaar namelijk 70 Knessetzetels. In het feit, stel dat het feit zo is dat ook Kulanu van Kalon daarvan deel gaat uitmaken, dan zit je dus op een royale meerderheid van 74 Knessetzetels. Dan kan Gantz wel zeggen, ja, ik wil Netanyahu niet als premier. En Netanyahu kan zeggen, ja, maar ik wil niet samenwerken met Blue and White. Maar ze weten beide drommels goed dat het voor Israël van belang is dat je een zo sterk mogelijk blok krijgt als regering. Nou, hoeveel sterker kan je het krijgen als je deze twee partijen bij elkaar doet in een regering? Netanyahu premier, Benny Gantz, voormalig opperbevelhebber, die zou defensie kunnen doen. Lapid, heel goed in Engels en ligt erg goed bij een hele hoop wereldleiders die hij de afgelopen jaren heeft bezocht. Die zou minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden. En Gabi Ashkenazi zou bijvoorbeeld Binnenlandse Veiligheid en de geheime diensten kunnen doen. Moshe Yalon, nou, die is van alle markten thuis als voormalig opperbevelhebber. En die heeft al ooit een ministerspost bekleed. Hij was ooit minister van Defensie. Maar die zou bijvoorbeeld onderwijs of gezondheid of transport kunnen doen. Dus daar liggen een heleboel mogelijkheden. En ik kan me zomaar indenken dat er in achterkamertjes al over wordt onderhandeld. Er wordt namelijk al te veel gezegd van, nee, wij gaan niet met elkaar, wij gaan niet met elkaar. Oh nee, dat zeggen zowel mensen van de Likud als mensen, insiders, leden van de coalitie van, of de alliantie van Gantz. Maar juist het feit dat ze daarover praten, zou kunnen betekenen dat er inderdaad ergens achteraf misschien over gedacht wordt. Bennett ondertussen, die hoopt nog steeds dat hij de 4300 of 4200 stemmen die hij net tekort komt, het is echt niet veel, dat hij die nog krijgt van de stemmen van de soldaten. Nou, laten we afwachten of dat inderdaad zo is. Ik heb u gezegd, er wordt nog druk geteld. En het zou best eens kunnen dat het hem net lukt. Het is hem gegund, ik vind dat prima. Wat staat ons nou nog meer te wachten? Nou, als je dus nog even terugkomend op wat ik eerder zei, een coalitie van Gantz en Netanyahu. Het is het beste voor het land. Maar daarnaast ben je als regeringsleider, als premier, de chantage kwijt van de ultra-orthodoxe partijen. Want die mensen weten drommels goed dat zij nodig zijn bij Netanyahu. Zonder hen geen regering. En om nou voor nog geen 20% van de bevolking, die ultra-orthodox is, de wil van die minderheid op te dwingen aan de meerderheid van Israëli's, die in grote getalen op Shabbat, hun enige vrije dag, waarop ze met de familie bij elkaar zijn, naar het strand gaan of de natuur in of familie en vrienden bezoeken. Die kan je daar niet de dupe van maken. Daarnaast, er is al weinig openbaar vervoer in Israël. Dat zijn de shirut, de shared taxis, waar je dus met 10 mensen in kan en die je dus op straat kan aanhouden. Die rijden, het zijn in Haifa, maar dat is van oudsher wettelijk geregeld sinds 1948, waar een beperkte busdienst rondrijdt. Maar treinen rijden er niet op zaterdag, op Shabbat. Aan de ene kant prima, aan de andere kant dupeer je natuurlijk ook weer miljoenen mensen die geen auto hebben en die dus gewoon nergens naartoe kunnen. Die niet naar het strand kunnen, die niet de parken in kunnen, die niet familie en vrienden kunnen bezoeken. Dus als je die chantage niet meer wil, dan zou Netanyahu echt moeten kiezen voor coalitie met Benny Gantz. Daarnaast, die ultra-orthodoxe partijen gaan natuurlijk ook weer komen met de dienstplicht die zij niet willen voor yeshiva-studenten. Jonge ultra-orthodoxe die niet werken en alleen maar studeren. En dat is natuurlijk ook een ongelijkheid waar alle jonge mensen in Israël vanaf hun 18e jaar voor ruim 2,5 jaar de dienst ingaan. Doen zij niets. Het is maar een klein aantal die dan nationale service doen en voor de rest niet. En er zit een klein aantal die dan echt fanatiek voor de IDF hebben gekozen. Maar dat doen ze vrijwillig. De rest luistert naar de rabbijnen. En er zitten gewoon duizenden jongeren die niet de dienst ingaan. En dat gaat elk jaar weer door. Dus daar ben je dan ook vanaf. Gantz ondertussen blijft positief. Hij heeft een brief geschreven, een open brief aan al zijn kiezers. En heeft geschreven, goedemorgen vrienden. Ja, een zeer goedemorgen. De berichten tot nu toe vertellen een onafgewerkt verhaal. Er is nog niets definitiefs aan de resultaten. Jullie, onze kiezers, vroegen om hoop en we gaven het jullie. Jullie wilden een andere weg en wij maakten het duidelijk dat we daarvoor gaan. Daarom zullen we ons niet terugtrekken van onze publieke verplichting aan meer dan 1 miljoen burgers die op ons stemden en die ons om iets anders hebben gevraagd. Wij hebben iets gezamenlijks om trots op te zijn. Nou, een beetje dubbelzinnig, maar daar spreekt ook een soort positiviteit uit. Dus ja, dan kom ik toch weer terug. Misschien wordt er in achterkamertjes het een en ander bekokstoofd. Dan de leiders van de settlements, die hebben al gezegd van, hey, wacht even. Wat ons betreft, de kiezers hebben hun loyaliteit aan het land van Israël geuit door zoveel op rechts te stemmen en ervoor gekozen om de Israëlische soevereiniteit over Judea, Samaria en de Jordaanvallei toe te passen. Ja, dat krijg je dus, dit soort uitspraken. En Netanyahu heeft daar zelf eigenlijk het zaadje voor gezaaid. En ja, iedereen wacht nu af, wat gaat hij doen? Gaat hij nu, zodra hij premier is van een rechtsblok, als hem dat lukt, inderdaad de settlements, de drie grote settlementsblokken, annexeren? Of zoals hij met de Golan deed. Ondertussen heeft hij al felicitaties gehad. Nee, nog niet van de Nederlandse premier Mark Rutte. Nee, absoluut niet. Ook niet van de EU. Hij heeft felicitaties gehad van premier Modi van India en de Oostenrijkse bondskanselier. Die hebben hem beide al een felicitatie doen toekomen. Trump zal zo dadelijk wel volgen als hij wakker is. Want daar zit natuurlijk een tijdsverschil. Dus we zullen dat zien. En wat gaat er nu gebeuren? Nou, wat er gaat gebeuren is het volgende. President Rivlin gaat vanaf zondag consultaties houden met alle partijleiders. En die partijleiders moeten hem dan zeggen, adviseren van onze voorkeur voor degene die een regering moet vormen is Netanyahu of is Gantz. Zoals het er nu naar uitziet, zullen dus de meeste partijleiders gaan zeggen dat het Netanyahu moet zijn. Trouwens, ook opmerkelijk, al deze consultaties, heeft Rivlin bepaald, zullen live op televisie en via livestreams op social media worden uitgezonden. President Rivlin is heel transparant, hij is heel open, hij is gewoon een man van het volk. En hij vindt dat er geen achterkamertjespolitiek moet worden gedaan, maar dat iedereen mag zien hoe zo'n consultatie te werk gaat en wat de partijleiders ook tegen hem zeggen. Dus dat kan nog een hele interessante aantal dagen worden. Maar goed, dan heb je dus het probleem. Want het probleem dan is, Netanyahu krijgt de meeste voorkeurstemmen van de partijleiders. Ja, en dan begint het handjeklap, het onderhandelen en het water bij de wijn doen. Jij een beetje meer en ik een beetje minder. En zullen we elkaar dan halfweg ergens ontmoeten? Ja, en dat zou best heel lang kunnen duren. En dan komt er een volgend probleem om de hoek kijken. In de loop van juni, begin juli, vindt de hoorzitting plaats op het kantoor van de openbare aanklager, waarbij Netanyahu zich volgens Israëlische het rechtssysteem in Israël kan verdedigen tegen de aangekondigde 3 aanklachten. Nadat die hoorzitting heeft plaatsgevonden, gaat de openbare aanklager bepalen of hij zijn aanklachten handhaaft, of hij ze afzwakt, of dat hij ze helemaal van tafel veegt. Nou, hij heeft al duidelijk gezegd in de afgelopen maanden, het is een keiharde zaken, die 3. Ik ga voor de aanklachten. Mogelijk dat het iets afgezwakt wordt, maar Netanyahu wordt aangeklaagd. Dan zal er een rechtszaak plaatsvinden. Niet van de ene op de andere dag, dat kan best nog een jaar duren. Maar dan krijg je dus het feit, wat gaat er gebeuren met een premier die officieel is aangeklaagd voor corruptie, fraude, breach of trust. Kan deze man gehandhaafd worden als premier? Dus dat wordt nog een hele interessante zaak. Vooral als de onderhandelingen niet zo snel lopen en in dezelfde tijd er nog steeds onderhandeld wordt over het vormen van een regering. Want vergeet niet, als de consultaties gedaan zijn, dan begint het Joodse paasfeest Pesach vrijdag over een week. Die week wordt er in Israël bijna niets gedaan. Je hebt nog daartussen in die week zitten 3-4 dagen waarop mag worden gewerkt. Maar dan wordt er niets meer gedaan. Dan krijg je kort daarop, een week later, de nationale dodenherdenking. En weer een week later is Yom HaTzmaut, Israëls 71ste onafhankelijkheidsdag. Dus voordat er echt spijkers met koppen kan worden geslagen, zit je al in de tweede week mei. En dat is heel dicht tegen de tijd dat die hoorzitting voor Netanyahu plaats gaat vinden. Dus het lijkt allemaal mooi. Het lijkt allemaal simpel. Maar zo simpel als het lijkt en zo mooi als het lijkt, is het nog niet. Vanavond nogmaals, op z'n vroegst en morgenochtend zeer zeker, dan is er bekend wat de definitieve uitslag is. De opkomst ligt iets onder het peil van 2015. En dan weten we ook of de stand 35-35 blijft tussen Gantz en Netanyahu, of dat Netanyahu echt 36 zetels heeft gekregen. We wachten het af. U begrijpt, het is spannend in Israël. En daar komt nog bij, vanavond hebben we nog Ajax ook. Dus de spanning zal voorlopig niet verdwijnen bij mij. Maar goed, dingen gaan zoals ze gaan. En ik ken een beetje de Israëlische politiek niet van binnenuit, maar wel van het volgen daarvan. En daar komt heus wel weer een oplossing en daar komt een regering. Gaat het niet rechtsom, om het zomaar eens te zeggen, dan gaat hij centrum linksom. In ieder geval, we wachten het af. Ik houd u op de hoogte. Op joods.nl staan constant updates. En dan kunt u zien wat er verder gebeurt. Praat het over joods.nl. Er is een artikel, en voordat ik afsluit, wat heel opvallend is en wat een beetje ondergesneeuwd is geraakt in al het nieuws. Airbnb heeft zijn boycott van de Westbank, van de settlements, de Joodse settlements, ingetrokken. Er wordt niet geboycott door Airbnb. Een tegenvaller voor de BDS, die al stonden te juichen natuurlijk, verleden jaar november. En waarom hebben ze dat gedaan? Omdat er een Joodse Israëlische organisatie is geweest, die heeft in Amerika een rechtszaak aangespannen tegen Airbnb. Namens een aantal in Amerika wonende eigenaren van appartementen en huizen op de Westbank, in die settlements. En omdat Airbnb officieel gevestigd is in Amerika, kon dat in Amerika worden gedaan. Die rechtszaak is van start gegaan en Airbnb heeft eigenlijk toen maar het verstandige besluit genomen. Laten we maar stoppen met die rechtszaak. Wij stoppen met onze boycott. En alle huizen en appartementen op de Westbank blijven op de website staan. Ik vind dat een felicitatie voor iedereen die zich daarvoor heeft ingezet waard. En met dit goede bericht, dan sluit ik deze podcast. Het heeft toch wel meer dan een half uur alweer geduurd. Ik wens u een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 10e april. Bent u een Ajax-fan of houdt u gewoon van mooi voetbal? Geniet vanavond van Ajax-Juventus. Ik ga het in ieder geval zeker ook doen. Het wordt hier ook namelijk live uitgezonden. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.